Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Facilitair. De podcast Facilitair van Eager People wordt je aangeboden door Eager People. Dat is logisch, hè? Wat kun je verwachten in deze aflevering? Elke week maken wij een aflevering waarin je kunt luisteren naar een interview met iemand uit het facilitaire vakgebied. En dat kan iemand zijn van de werkvloer, zogezegd. Iemand die elke dag met de handen werkt. Kan er iemand zijn die manager is. Eigenlijk van alles en nog wat. Als het maar een interessant verhaal is voor jou als facilitair professional. In deze aflevering van de podcast Facilitair hoor je een gesprek tussen Jorrit ten Nijenhuis. Een van onze vaste teamleden bij Eager People. En tevens senior recruiter. En onze gast van deze aflevering, James Helder. Nou, James is niet alleen een hele toffe gast, maar ook een mooie kerel als het gaat om zijn facilitaire verhaal. Werkt bij de Erasmus Universiteit. Hij is staf medewerker inrichtingsprojecten. Hij is ooit begonnen in de kantoorinrichting en nu dus werkzaam bij het Erasmus MC. Hij heeft gewoon best wel mooie projecten gedaan. Een leuke uitdaging kreeg hij voor zijn kiezen. Bijvoorbeeld het plaatsen van 10.000 lockers. En je hoort ook hoe hij vertelt over hoe hij zichzelf heeft laten groeien door een extra opleiding aan het NCOI te volgen. Want om weer aan de bak te komen als 52-jarige... moet je soms toch even weer de studiebank in. En ook in het gesprek tussen Jorrit en James wordt dat onderwerp eigenlijk ook wel even benoemd. Van, ja, hoe zit dat nou als je geen 23 meer bent en je wilt toch weer aan de bak komen in het facilitaire werkveld? Nou, ik hoop dat je het een leuk gesprek vindt. En je reacties zijn natuurlijk welkom. Ik vind het leuk om van je terug te horen als het je geïnspireerd heeft. Of als je juist iets gemist hebt. Of als je andere tips hebt. Of misschien zelfs wel gasten wilt aandragen voor de podcast Facilitair. Je kunt een mailtje sturen dan naar podcast@eagerpeople.nl. En nu zonder verder omhaal wens ik je heel veel luisterplezier met dit interview met James Helder.
James, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik wilde eigenlijk zeggen welkom bij ons op de vestiging, maar dat is niet zo. Wij zijn vandaag voor de podcast met jou, bij jou thuis.
Ja, even een keer
Krimpen
wat anders.
Aan de IJssel. Ja, even iets anders. Leuk. Bedankt dat ik hiervoor langs mocht komen. Jij bent op maandag vrij, hè, dus het kwam ook wel
dat
uit.
Dat scheelt, ja. Dus precies. Wat dat betreft, op maandag hebben we altijd wel wat meer tijd om wat andere dingen te doen. En dus eigenlijk heel leuk nieuws. Dus,
ook alvast bedankt dat je hebt willen meewerken aan deze podcast Facilitair. Want daar gaat het over. Podcast Facilitair voor de mensen die al meerdere afleveringen hebben geluisterd. Wij spreken één keer in de zoveel tijd Facilitair Professionals. En een van de doelstellingen van deze podcast is, zoals Gerard dat ook in zijn intro heeft aangegeven, kennisdeling, ervaringen uit het werkveld. James Helder, oud collega van mij. Ja. Wij hebben ooit samengewerkt bij DNB, de Facility Group.
En dan locatie voor mij dan het waterschap.
Ja. Ja. Dat was in de functie van, was de coördinator.
Ja, inderdaad. En dan in combinatie met gebouwbeheer.
Gebouwbeheer, ja. Wat meer de harde kant.
Gebouwbeheer in het brede zin van het woord. Deels natuurlijk ook met inrichting, parkeerplekbeheer, toegangsbeheer. En diverse elementen die te maken hadden met, vergaderingen. Die politieke partijen, daar deden we ook opnamewerk, evenementen.
Oh ja, dat is waar. Ja.
En daar kwam eigenlijk zoveel bij kijken eigenlijk, dat de functie niet eens goed opgeschreven is.
Ja, want ik kan me voorstellen, nog herinneren dat jij als een bijna een soort van huismeester begon ooit. Maar al heel snel werd huismeester-coördinator. En ik heb nog wel eens toen tegen gezegd, het lijkt wel of je hier de facility manager aan het spelen bent. Dat is zo breed.
Ja, het was heel
werd
breed
het takenpakket, hè, op een gegeven moment.
Eigenlijk, je had weinig tot geen inmenging van een manager.
Ja.
De taakomschrijving ligt er ook niet naar. En je pakt gewoon eigenlijk alles op.
Ja.
En dan bouw je het gewoon uit, wat er gewoon heel leuk was en spannend.
Ja.
En daar leer je ook heel veel van.
Ja, wat dat betreft, facilitair was er op die locatie.
Er was genoeg te doen.
Ja, voordat we helemaal doorgaan met alleen maar het werk, wat natuurlijk heel interessant en leuk is. Het lijkt me leuk om ook nog iets meer te vertellen aan de luisteraar over jou dan alleen maar het facilitaire. Want je hebt wat dat betreft een hele andere achtergrond. En je bent in de afgelopen jaren door hard werken en deeltijdstudies gekomen op de functie waar je nu zit, want dat is...
Dat klopt. Ik ben nu stafmedewerker inrichtingsprojecten bij het Erasmus Medisch Centrum.
Ja, dat heb je goed gedaan.
Dus dat is heel wat anders. Ik ben ooit begonnen natuurlijk gewoon in de kantoorinrichting.
Ja.
Heel ander tak van sport. En wat dat betreft, ja, dat is iets wat je altijd leuk hebt gevonden. Maar ja, kantoorinrichting is een conjectuurgevoelige markt. En ik heb natuurlijk diverse saneringen meegemaakt, je overleeft rondes en uiteindelijk hou je het niet altijd goed vol. En dan moet je ook binnen je eigen vakrichting ook op zoek naar ander werk. En als dat ook niet meer gaat, zeg maar, je twijfelt over de toekomst van kantoorinrichting, dan moet je toch buiten dat veld kijken.
Ja, en dan is facilitair natuurlijk wel iets wat raakvlakken ook kan
zeker
hebben.
Ja.
Met inrichting, huisvesting dan.
In huisvesting, je hebt heel vaak te maken gehad met inkopers, facilitair managers.
Ja.
En dan denk je toch van, dat is wel een positie die je zou kunnen invullen op een goede manier.
Die periode dat jij veelvuldig te maken kreeg met sanering, dat is waarschijnlijk rond 2009 geweest, denk ik.
In het begin, 2002 en dan met de pieken in 2009, klopt. Ja. Was het een diverse, zeg maar, dalen achter elkaar waarin het gewoon niet goed ging in de markt. En dan met de grootste uitspatting in 2009 inderdaad ook.
Ja, nou weet ik dat je het inmiddels fantastisch naar je zin hebt binnen die facilitaire dienstverlening. Je hebt ook mooie projecten achter bij de... Bij het Erasmus, daar ga je zo natuurlijk iets over vertellen. Ik kan me voorstellen dat die inrichtingskant altijd nog blijft trekken. Is dat misschien nog iets waar je ooit in teruggaat? Of?
Nou, op zich heb ik het toen ik overstapte helemaal voor wel gezegd eigenlijk. Omdat je dan toch moet focussen op een nieuw vakgebied. En dan moet je wat je hebt geleerd achterlaten. En dat ik nu uiteindelijk toch weer een vak heb met niet alleen facilitair, maar toch weer inrichten. Dat is eigenlijk gewoon een mazzeltje.
Ja.
Want eigenlijk was ik niet van plan om iets meer verder in deze richting te doen.
Nee, precies.
Dus voor mij een ideale combinatie nu.
Nu bij het Erasmus. Daar is natuurlijk heel erg veel gebeurd. Enorme verbouwing, een nieuw groot gedeelte aangebouwd. Daar komt ook natuurlijk inrichting bij kijken.
Ja.
En allerlei andere hele praktische zaken waar wij als gebruikers van gebouwen nooit echt, niet echt snel aan denken bij dat soort projecten. Jij hebt iets met lockers gedaan.
Ja, dat klopt.
Kan je daar iets over vertellen? Want enorm project was dat.
Het was een enorm project. We hebben inmiddels meer dan 10.500 lockers.
Hoeveel?
Meer dan 10.500 lockers. En daar is een verdeling in van garderobe lockers met een gestapelde eling of een zet. Schoenenlokkers, kantoorlokkers. Dus dat is best wel heel veel over heel het ziekenhuis. Ik moet ook zeggen van, dit is een project eigenlijk net zoals met de nieuwbouw, gewoon dat wij met z'n tweeën doen van inrichtingsprojecten. Dus mijn collega Geraldino Giuntolo heeft mij heel goed opgevangen in het begin. En samen hebben we eigenlijk heel het lokkerproject gerealiseerd. En dat is eigenlijk, je krijgt het project. Mensen hebben alleen geïnventariseerd van, hoeveel lockers hebben we eigenlijk nodig om het een en ander onder te brengen voor diverse diensten? En dan is het van zoek het uit. Dus dan ga je kijken van oké, welke diensten zijn er? Wie mag allemaal een locker? Hoe ga ik dat verdelen? Hoe ga ik dat laten programmeren in het systeem? En dat soort dingen.
Nou, jij hebt het over dat je er dan zelf eigenlijk achter moet gaan komen in zo'n enorme organisatie.
Ja.
Als het Erasmus ziekenhuis welke dienst gaat faciliteren. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel iets is wat vastgelegd is, toch?
Nee, er is een aanname gedaan natuurlijk aan de hand van wat onderzoeken. En daaruit krijg je natuurlijk wel gewoon het aantal lockers wat geplaatst moet worden. Maar de projectleiders op dat moment die zeiden van oké, we hebben geïnventariseerd, dit hebben we nodig. Alsjeblieft.
Oké, dus dat vooronderzoek was al gedaan voor je?
Dat is al gedaan, ja.
En op basis en daarna, daarvan?
Ja, dan is het van, jullie mogen nu ze verder uitzoeken.
Ja,
jullie zijn nu eigenlijk de projectleiders in dat geval. En het moet dan en dan werken. Succes.
Hoe lang heeft dat project geduurd?
Wij zijn er volgens mij nog een jaar mee bezig geweest. Ik weet dat Geraldino iets langer natuurlijk mee bezig is geweest. Maar in dat jaar is het ook gewoon van alle IT-middelen wat erachter schuilt, dat weten we ook nu. Je hebt natuurlijk bepaalde vraagstukken in het programma die ook gedaan moeten worden. En je hebt bepaalde oplossingen waar ook veiligheid een issue is. Ja. En daar moet je ook gewoon rekening mee houden.
Ja, er zit enorm veel elektronica achter dat systeem.
Ja, het programma wat erachter staat. Kijk, de loggers plaatsen is niet het grootste probleem. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk een passysteem.
Ja.
Dat moet ook gewoon met elkaar communiceren. Die wordt gevoed van onze zeg maar HR-database. Dat moet ook met elkaar spreken. Je krijgt een cloud-verbinding vanaf een andere kant. Daar moet ook een veiligheidseis aan voldoen. En die gaat weer communiceren met de gegevens van de HR. En dat allemaal met restricties wie een locker mag hebben. Maakt uit hoe het systeem gaat werken. Dus dat is best uitgebreid.
Ja, zeer uitgebreid. Hebben we het over lockers. Nogmaals, ja. Iets wat voor de gebruiker heel vanzelfsprekend is. Maar dat is natuurlijk binnen Facilitair vaak zo. Hè?
Ja, we hebben het project neergezet. Op tijd, werkend. Ja. Je hoort natuurlijk van het begin van, ja, maar dit klopt niet. En dit, ja. Hoe werkt het niet? En
van de gebruiker.
Van eigenlijk. De gebruikers. Ja, die hebben totaal geen idee hoeveel zeg maar bloed, zweet en tranen het heeft gekost om het neer te zetten werkend.
Ja.
Ja, dus dat soort waardering krijg je natuurlijk niet van alle gebruikers weer terug.
Ja, jij hebt mij een tijdje geleden alweer een rondleiding gegeven. Onder andere heb je mij die lockers laten zien. Nou, mensen, geloof me, we zijn allemaal bekend met het fenomeen lockers, maar dat zijn inderdaad enorme lockers. Dus echt een enorm mooi systeem wat daar is opgezet. Hey, en naast die lockers, er zijn meerdere zaken waar jij je op hebt gericht.
Wij doen voornamelijk alle losse inrichting, dus echt alle meubilair. Na de verhuizing hebben we alles eigenlijk in beheer overgedragen gekregen. Dus daar moeten wij ook op letten en zorgen dat er voldoende naar de arbo wordt gekeken. Want uiteindelijk wil iedereen van, ja, maar ik mis een kast, ik wil extra bureaus.
Okay.
En wij moeten op locatie kijken of dat wel toegekend kan worden.
Want begrepen dat het flexibel werken, of hoe zeg je dat?
Open kantoorgebied
ook een ding is binnen het Erasmus?
Zeker. We hebben natuurlijk een gedeelte waar onderzoeken gebeuren.
Ja.
Dus je hebt werkkamers, je hebt spreekonderzoekskamers en natuurlijk ook back-office die op een hele grote kantoortuin zitten. En dat is eigenlijk ook iets waar we gewoon goed naar kijken. En wat voor vragen eruit kunnen komen. Maar ook gewoon de kantoren waar misschien mensen met z'n vieren zitten en eigenlijk liever met z'n zessen willen zitten. Sommige ruimtes zijn niet toereikend dat er nog extra bureaus bij geplaatst worden. En dat krijg je uiteindelijk ook als verzoek, zeg maar, ook binnen ons systeem van Planon. En moeten wij fysiek op locatie kijken of we iets kunnen toekennen.
Ja, dus 100% flexwerk, want dat was eigenlijk het woord waar ik naar op zoek was. dat is toch ook lastig, hè, in praktijk?
In de praktijk blijft het toch lastiger, omdat de aantallen van de medewerkers in het ziekenhuis groeit natuurlijk ook.
Ja.
Alle zeg maar, onderzoeken zijn gebaseerd op wat er 10 jaar geleden eigenlijk toen nodig was.
Oké.
Ja, en dat kan nu eigenlijk 10 jaar later, kan het heel anders zijn.
Ja.
Dus het kan vanaf het aantal medewerkers zijn tot andere functies, andere werkwijzers, waar je nu eigenlijk mee te maken krijgt. En wat misschien niet is meegenomen in het volledige geheel van het traject.
We hebben het nu over dat flexwerken, het nieuwe werken. Nou, zo nieuw is dat natuurlijk al helemaal niet meer.
Het nieuwe werken ken ik eigenlijk uit mijn eigen periode.
Ja.
Toen ik bijvoorbeeld bij een andere werkgever werkte, was het ook gewoon allemaal op één hele grote tuin.
Ja.
En dat was ook gewoon zonder akoestiek of wat dan ook. Allemaal op een afdeling, telefoneren, noem maar op.
Want was dat ook de situatie waar de medewerkers van het Erasmus uitkwamen voordat ze...
Nee, het is zoals ik het me herinner. Ik heb ooit ook binnendienstwerk gedaan. Had ik ook Erasmus als klant.
Ja.
En dat was eigenlijk meer gewoon het kantooridee met afgesloten hokjes.
Oké, dus met traditionele...
Ja, eigenlijk de
kantoorconcept.
Ja, kantooromgeving eigenlijk zoals je normaal ziet.
Hoe is erop gereageerd? Daar heb je vast wel van meegekregen vanuit de organisatie.
Eigenlijk, ja. Dit is zoals je bij andere bedrijven ook altijd hoort, dat er een hele grote groep gewoon weerstand biedt. Er zijn altijd ook wel mensen die dusdanig weerstand hebben dat ze ook het bedrijf verlaten. En dus maar een heel klein deel die zegt van nou, ik sta daar volledig open tegenover en dat wil ik wel gewoon zien hoe dat gaat. En wel hier en daar wat kanttekening plaatst, wat ook gewoon normaal is.
Tijd communiceren over dit soort trajecten en zaken, dat is essentieel.
Maar ook zorgen gewoon dat degene waar je afspraken mee maakt, dus een afdelingsmanager of een coördinator van de afdeling, dat die ook op de hoogte is en dat ook kan communiceren naar zijn groep. Wat gaat er precies gebeuren? Wat houdt dat in voor ons? Zijn er diverse veranderingen in het werken? En op zich is dat niet zo, maar het is gewoon een andere manier van werken. Maar je functie blijft daadwerkelijk gewoon hetzelfde.
Ja, precies. Hey, en in dat project, of in die projecten, thema's als duurzaamheid, circulair, is dat ook meegenomen? Of?
Jazeker, ja.
Als het is je niet ziet, puur alleen maar de vervanging geweest van oud meubelen.
Nee. Dat bij zo'n nieuw ziekenhuis, ze hebben pharmafilters. Het Tonto is een waste disposal unit systeem die ook zeg maar diverse dingen kan verwerken. En dat wordt dan ook weer, zeg maar, onder het ziekenhuis ook verwerkt tot water. We noemden net het waterschap, dat hij het water zuivert en filtert.
Okay.
Het ziekenhuis doet dat soort dingen bijvoorbeeld ook allemaal.
Ja.
En wat wij bij inrichtingen dan ook gewoon doen, is gewoon kijken naar het meubilair. En hoe is het samengesteld? Wat kan er nog verder mee gebeuren? Als je dan weer gewoon inlevert, kan het weer gebruikt worden voor andere producten.
Dus
dat is iets waar het ziekenhuis ook gewoon naar kijkt, ook in het meubilair.
Mooi. Ik vraag dit, ik ben er altijd nog nieuwsgierig in hoeverre dat soort thema's daadwerkelijk meegenomen, dat soort projecten. Ik heb al soms wel eens het idee dat veel organisaties, overigens had ik dat bij het Erasmus niet hoor, begrijp ik niet verkeerd, maar dat veel organisaties dit soort thema's aansnijden, daar iets over vertellen richting de buitenwereld. Ja, goed, om in ieder geval maar aan te tonen dat ze ook maatschappelijk verantwoord
zijn. Dat ze erover na hebben gedacht. Nee.
Betrokken zijn en de realiteit kan dat nog wel eens anders zijn. Maar dit is echt...
Groen is bij ons echt groen. En dat promoten we eigenlijk ook gewoon graag binnen het Erasmus. Gewoon dat er wel degelijk wordt gekeken van, oké, hoe ziet iets eruit? Zijn er rapporten voor? Als er rapporten zijn, kunnen we dat ook gewoon verwerken en plaatsen. Gewoon zodat iedereen ziet van, oké, ze zijn er echt mee bezig.
Ja.
Het is niet alleen maar van, laten we ook maar eens even denken, groen. Ja, we hebben daar gedacht, joepie, en we gaan weer verder.
Ook echt in praktijk gebracht in de praktijk en toegepast.
Wordt, ja, zeker. Ja.
Ah, mooi om te horen. Ja. We hadden het zojuist voordat we over het Erasmus begonnen, de projecten waar jij bij betrokken bent, over jouw een klein stukje over je achtergrond. Hè? Want ja, goed, inrichting, daar ben je in begonnen. Door allerlei ontwikkelingen, voornamelijk ook de economische ontwikkelingen, ben je genoodzaakt geweest om buiten het werkveld te gaan zoeken. Facilitair, daar ben je op terecht gekomen. Ja. Jij hebt op een gegeven moment ook besloten om terug naar school te gaan, hè?
Ja, ik had natuurlijk geluk dat ik diverse banen nu heb kunnen doen, zeg maar, in facilitair. Maar je komt voor jezelf toch uit een bepaalde hoek, zeg maar, met een bepaalde level. Mm-hmm. En die level wil je dan ook weer halen in facilitair.
Ja.
Dus dat zou betekenen dat je eigenlijk meer naar een managersfunctie zou moeten, of iets gelijkswaardigs. En om dat te bereiken was al heel snel duidelijk van, ja, dan moet je toch papieren gaan halen. En ja, na goede gesprekken met mijn vrouw zei die van, ja, ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Dus die heeft ook samen met mij de opleiding gedaan, die we samen bij de NCUI hebben gevolgd. En dat heeft een paar jaar natuurlijk van je leven gekost, want je bent terug naar school.
Klinkt heel dramatisch.
Maar als je het niet meer gewend bent, dan is het gewoon een hele grote stap natuurlijk die je maakt, om naast je werk gewoon een volledige opleiding te doen.
Nou, hoe lang ben je daarmee bezig geweest
eigenlijk? Het is geen 3 jaar, maar het is wel een... dat scheelt niet veel natuurlijk ook gewoon wat je doet.
Ja.
Gewoon naast je werk gewoon, die je doet in 40 uur. En dan eigenlijk nog het gezelde moet insteken in tijd voor de opleiding.
Ja netjes hoor. Ja. Hey, even kijken naar die opleiding. Vind jij dat jij echt iets aan die opleiding hebt gehad? Heb jij die theoretische kennis ook bijvoorbeeld bij het Erasmus kunnen toepassen?
Ik heb er zeker wat aan gehad. Het doen van de opleiding heeft mij gebracht naar het Erasmus. Dus wat dat betreft is het een hele goede stap geweest om de opleiding te doen. Of je nou echt alles toepast, nee. Maar er zijn gewoon kerndingen die je wel gewoon meeneemt uit de opleiding hier naartoe.
Uh-huh.
En voor mij is het gelukt natuurlijk ook, omdat het met inrichting te maken heeft, is het een hele mooie combinatie van, oké, ik heb wat dingen meegemaakt met opleiding, dat kan ik meenemen. En de rest is eigenlijk van mijn verleden. En dat maakt het dan gewoon makkelijker, want ik merk ook nu dat ik kan schakelen van, oké, dit zijn de mensen, dit is cultuur wat er heerst. Dat zijn sterke dingen die je meekrijgt uit facilitaire opleiding. En het promoten en overdragen waarom je iets inricht op een bepaalde manier, dat neem je van het verleden ook mee. Dus dat maakt het wel een heel prettige combinatie.
In jouw geval is affiniteit.
Ja, dat scheelt wel hoop. Ja. Maar dan ook zien dat het opleiding op het niveau wat je het hebt gehad, met alle bijbehorende kennissen van vooral cultuur en hoe werkt het nou? Hoe moet je het anders over de buren brengen? Daar heb ik ook heel veel aan gehad uit de opleiding.
Ja gaaf. Dus absoluut iets wat jij
absoluut doen.
Als anderen je ook aanraadt.
Ja, zeker.
Als ze in een dergelijke situatie of zitten of gaan belanden.
De weg voor mij er naartoe is diverse banen inderdaad ook. Je hebt nooit zekerheid. En dit geeft je wel een stuk rust. En het is zwaar werken. Geen garantie dat je natuurlijk ook snel aan de bak komt. Maar het doet iets voor jezelf gewoon. Je komt in een ander mindset wat heel plezierig is. En het geeft je ook voor jezelf een stuk onderbouwing van, oké, dit is voor mijn toekomst.
Ja, je werkt. Ik kan me voorstellen dat je tijdens zo'n deeltijdsopleiding continu wel in je achterhoofd hebt. Ik werk heel gericht naar een doel.
Ik wil ergens leuk. Ja.
Ik wil daar gewoon in slagen. Ik wil er iets in bereiken. Dus ik ben ook gemotiveerd om inderdaad naast harde werken, het harde ook werken, dan maar in de vrije tijd in de boeken te duiken. Hè?
Want het is werken, dan naar huis. Je gaat je boeken in. Je maakt al je verslagen natuurlijk ook gewoon. En dan ga je weer door.
Ja.
En dat is best wel heel erg pittig. Maar met je achterhoofd in gedachten van, ik doe nu bepaalde dingen in de facilitair, maar dat is niet de positie waar ik wil blijven zitten. Vooral dat in je achterhoofd is een hele goede motivatie om verder te gaan.
Ja mooi, mooi. Ik zit natuurlijk zelf in werving en selectie. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd dat goede ervaren vaste professionals, die bijvoorbeeld al een aantal jaren actief zijn in het vak, afgewezen worden vanwege het ontbreken van een hbo-diploma. Ja. En weet je, ik, aan de ene kant is daar natuurlijk zeker in bepaalde functies wat voor te zeggen, dat het wel goed is om in te kunnen schatten of iemand een bepaald niveau heeft. Andere kant, ik heb ook nog wel eens zitten denken, facilitair management, of coördinerend werk, het is super praktisch eigenlijk nog steeds. In veel opzichten, tot op een bepaalde hoogte. Dus een stukje gezond verstand, pragmatisch en ingesteld, belangrijk.
Dat is heel belangrijk.
Wat vind jij daarvan?
Nou, ik heb het ook van een andere kant meegemaakt. Van, ik kom uit, zeg maar, kantoorinrichting. Dus daar zie je eigenlijk gewoon dat je te maken hebt gehad met projecten, met klanten. Het is een andere manier van denken. Dus je bent heel pragmatisch ingesteld, op het commerciële natuurlijk ook. Je werkt heel graag met mensen. Dat één op één overgebracht zou moeten worden naar facilitair.
Uh-huh.
Maar juist omdat je dan uit de creatieve branche komt, bij een soort vreemde eend in de bijt, en dan hebben ze toch geen vertrouwen erin van, oh, die zou goed kunnen aarden in een facilitaire functie. Terwijl dat eigenlijk naar mijn mening een hele verkeerde gedachtegang is van iemand die al secuur is, zeg maar, omdat hij met projecten, cijfers natuurlijk werkt en klantwensen, dat het gewoon ideaal zou zijn om zoiets te krijgen.
Dus aantoonbaar klantenservice gericht.
Ja, en dan dat je niet die opleiding hebt, is iets wat je gewoon naast je werk kan doen.
Ja.
Ook iets wat je meegeeft. En uiteindelijk in de praktijk is dat ook gewoon zo.
Ja.
Maar je moet zoveel doen gewoon om daar te komen. Dat het gewoon, ik kan me voorstellen dat de mensen ook gewoon afhaken.
Ja, oké. Want toen jij je opleiding hebt afgerond, ben je toen direct bij het Erasmus terechtgekomen?
Nee, ik ben na het waterschap en mijn opleiding afgerond.
Ja.
Eerst bij Vestia.
Oké.
En tijdens Vestia heb ik solliciteerd bij het Erasmus.
Ja, en voordat je bij Vestia begon, heb je die opleiding afgerond?
Ja.
Oké.
Dat was nog ten tijde van het waterschap.
Ja, precies. Oké. Een mooi voorbeeld van iemand, vind ik, die heeft bewezen dat door hard werken een doel je absoluut hele mooie dingen kan bereiken.
Het is
en kan switchen van
je kan switchen inderdaad gewoon. Ja. Dat is gewoon mogelijk. Je zal heel veel hinder ondervinden. En de weg hier naartoe was zeker niet makkelijk.
Ja.
Ja, zeker niet makkelijk.
Ja, ja, je hebt nog wel eens gezegd, ik kan me herinneren dat er wel eens momenten zijn geweest dat je dacht, waar ben ik aan begonnen?
Maar, ja.
Ja, precies.
Maar ja, als je nu gewoon terugkijkt en je hebt het geluk gehad natuurlijk gewoon dat er iets op je pad is gekomen, dat moet ik ook eerlijk zeggen.
Ja.
Maar het harde werk wat ervoor heeft plaatsgevonden, biedt nu gewoon vruchten.
Ja, precies. Hoe zie jij je toekomst? Ik bedoel, je zit nog steeds bij het Erasmus, je hebt volgens mij hartstikke naar je zin.
Ja, het is super. Super leuk team. Wat dat betreft is er ook gewoon binnen het Erasmus ook gewoon genoeg te doen.
Ja.
Er zijn nog heel veel gebouwdelen die aan de beurt moeten komen voor een nieuwe inrichting. En wij worden steeds meer bij projecten ingeschakeld op tijd. Dus de eerste 10 jaar heb ik nog werk.
Nou, dan kan je nog wel even
vooruit. Ik kom nog even vooruit.
Ja, mooi. Leuk. Leuk om te horen, James. Kijk, we hebben het er wel eens over gehad. Hè? Het beruchte onderwerp leeftijdsdiscriminatie. Nou weet ik dat jij daar persoonlijk gelukkig nooit negatieve ervaringen mee hebt opgedaan.
Nee, geen negatieve.
Toch?
Er zijn altijd wel momenten die ik denk van, zou dat een rol hebben gespeeld?
Oké, maar kan je me eens vertellen hoe je dat dan ervaren hebt?
Met sollicitaties heb je natuurlijk wel rondes en dan kom je verder. En dan uiteindelijk hoor je van ja, je bent net niet geworden. En dan, ja, ik persoonlijk ben daar niet tevreden over. Dus ik vraag altijd, ja, waarom niet?
Okay.
En als mensen dan aarzelen op dat moment, denk ik van, nou, misschien was het leeftijd. Maar dan komt er altijd uit, ja, maar je bent overkwalificeerd.
Ja, oh ja.
Maar hoe dan? Dat is ook iets wat eigenlijk weer te koppelen is aan een bepaalde leeftijd, vind ik dan.
Ja, want dan zou het niet over capaciteit hebben, misschien te overkwalificeerd
in levensjaren.
Ja, letterlijk. Ja, nee, precies. Oftewel, je bent te oud.
Ja. Je gaat toch bijna met pensioen of zo, en of ja. Wat dan ook, terwijl dat helemaal niet zo is.
Ja, nou ja, goed, dat weet je ook. Hè. Ik maak dat aan de andere kant van de tafel, de wervingsrisico kan natuurlijk ook mee. Ik heb daar persoonlijk ook heel erg veel moeite mee, omdat ik me goed realiseer dat we allemaal wel eens in zo'n situatie zouden kunnen belanden, zeker als je een beetje pech hebt. Dus dan hoop je ook dat je op een eerlijke manier behandeld wordt. En vooral ook beoordeeld wordt op je kenniskunde en niet zozeer
en kwaliteit inderdaad ook, ja. Maar niet je leeftijd. Vooral niet je leeftijd inderdaad. Ik hoor als eigenlijk gewoon bij jonge mensen die werken in Laplace, dat ze al bij 26, 27 al eigenlijk al te oud zijn voor dat concept. Dus dan denk je van, ja, maar je moet nog heel lang. Dus wat steekt daarachter?
Ze zijn te oud voor het concept.
Ja, dat voor is het concept van Laplace. Ja. Dus dat vond ik al heel triest om te horen. Want dat betekent gewoon, je hebt dus een opleiding gedaan. Daar heb je alles in gestoken. En dan bij de tijd dat je klaar bent, je bent net 25 en je moet een arbeidsmarkt op. Dat je eigenlijk al te laat bent. Dat je te oud bent om deel te nemen aan dat proces.
Ja,
nou, dat gaat er bij mij gewoon
bijzonder,
niet in. Ja, dat kan gewoon niet.
Ja, wat zouden voor jou de voordelen zijn, of wat zijn volgens jou de voordelen van het aannemen van een pak een beetje 50 plus, je bent zelf 51?
Ja, je hebt natuurlijk een bepaalde rust, zeg maar. Gewoon, mensen die echt van een bepaalde functie afkomen, daar kan je gewoon andere dingen van verwachten dan van iemand van voor de 30, zeg maar. En nu zeg ik niet dat iedereen voor 30 dan niet geschikt zou zijn, maar je moet ergens naartoe opbouwen. En die ervaring, die hebben ze gewoon niet. En bij ons is het meer van, wij zijn meer gewend aan contact met mensen.
Je bedoelt, dan heb je het hier over algemene levenservaring.
Ja, vooral dat. Kijk, het is meer digitaler natuurlijk. Mensen die jonger zijn, die zijn daar gewoon handig in. Maar je hebt een bepaalde ervaring en contact gewoon.
Sociale vaardigheden.
Ja, die gewoon nu niet worden meegegeven op die manier. En het ook anders maakt.
Ja. Oh, nu klink je heel oud. Hè?
Nee, ja, nu wel. Ja, dankjewel.
Nou ja, ik vind het mooi dat je dit zegt. Ik weet dat jij ook werkt met jonge collega's.
Ja, helemaal super.
Dat gaat helemaal goed. En ik heb het idee dat jullie ook fantastisch aanvoelen. En,
we zijn gewoon voor zo'n diverse groep mensen inderdaad ook. Want uiteindelijk, wij werken ook met inrichting zijn verhuisproject. Is het eigenlijk gecombineerd. We zijn met z'n vieren. En qua leeftijd is het een hele grote mix. En mijn jongste collega is 27. En mijn directe collega die wordt dit jaar 30. En het is gewoon een hele super combinatie. Gewoon. We kunnen zo goed met elkaar werken en schakelen.
Ja.
Dat je helemaal geen leeftijd voelt.
Ja, maar dit heeft dan ook wel echt te maken, denk ik, ook met een stukje persoonlijke klik.
Ja, en je wil eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja. Ja.
Kijk, je werkt allemaal hard inderdaad ook. Iedereen gaat ervoor. En wat dat betreft is er geen verschil van, oké, met mijn leeftijd en ervaring, die jongens die willen precies hetzelfde. En je gaat allemaal met opgeheven hoofd dezelfde kant op.
Kan jij misschien tips geven aan mensen, en dan maar even de categorie 50 plus, want daar hoor je zelf ook.
Mensen die
ook nu dit horen denken van ja, mooi James dat je dat zegt, maar ik zit nog steeds thuis en ik word maar nergens aangenomen. hoe zouden mensen daar naar
iets meer mee moeten kunnen doen? Om te zeggen dat het cliché van kijk in je vriendengroep, je netwerk die je al hebt opgebouwd, is cliché, maar het kan ook helpen gewoon.
Überhaupt netwerken eigenlijk.
Überhaupt gewoon netwerken, gewoon blijven zeiken al in iedereen zijn kop, gewoon tot je eindelijk gewoon iemand zegt van oké, weet je wat, ik heb wat gehoord, ik ga wat voor je doen.
Continu op die radar blijven.
Altijd op de radar en natuurlijk moet je gewoon divers dingen gewoon aflopen, instanties afbellen, internet afstruinen, bedrijven gewoon benaderen. En het zal gewoon een lange weg zijn en je zal vaak te horen krijgen nee. Maar uiteindelijk is er altijd wel ergens een mogelijkheid.
Ja, nou, dat is ook een stukje mindset, hè, wat jij heel erg sterk hebt.
Ja, dat moet je ook zeker hebben. En het scheelt ook gewoon om, zeker denk ik, als je alleen zou zijn, zorg dat je een goede backup hebt. In ieder geval één. Of een instantie waar je ook gewoon kan praten. Want het kan ook heel zwaar voor je zijn, gewoon om elke keer nee te horen en ja, gewoon het gevoel hebben dat je nergens aan
slag kan. Mooi dat je dit zegt, want dit heb ik inderdaad wel eens teruggekregen van van bijvoorbeeld kandidaten die bij ons ingeschreven staan bij Eager People. Die inderdaad depressief worden. En dat kan ik heel goed voorstellen van het alleen maar nee horen. Maar ja, dus wat je zegt,
grote depressie is gewoon een ziekte nummer één natuurlijk ook gewoon. En dat komt ook voornamelijk door dit. Ja. Nu heb ik geluk gehad dat bij mijn vrouw achter mij staat. Ik ben ook niet zo'n deler. Maar je hebt iets waar je eventueel gewoon een verhaal kwijt kan.
Mensen om je heen die je kunnen blijven stimuleren om eigenlijk ook goede moed te houden.
Vooral om goede moed te houden gewoon, want je zal in je omgeving van de mensen die je niet goed kennen zeggen, ja, maar het valt al wel mee.
Ja,
en vandaar die dichtere kring van mensen die je goed kent, maakt het voor jezelf wat beter, zodat je je verhaal in ieder geval kan delen.
Ja, ja, mooi. Voor de luisteraars, wij zijn eigenlijk Gerard en ik gaan hier nog een keer wat verder mee of dieper op in op dit onderwerp. Dat is een heel actueel onderwerp, sowieso in onze branche, maar überhaupt ook in Nederland. Een grote groep mensen die thuis zitten te springen om werk en ook weer te trappelen om te mogen beginnen. En dat lukt dan niet. Mooi om te horen dat dat iets is wat jou verder wel gelukt is. En ook fijn dat je niet al te veel negatieve ervaringen daarin hebt opgedaan, James.
Ik hoef nog niet opgenomen te worden.
Nee, gelukkig niet. Maar nee, gelukkig niet. En hoop ook dat het zo blijft. Als afsluiter. Hey James, we hebben het nu lekker veel over werk gehad. Bij de meeste geïnterviewden heb ik het ook nog even met hen over de vrije tijd. Dus even wat meer persoonlijks. Want jij bent een hardwerkende projectleider, facilitair bij het Erasmus. Maar je hebt ook vrije tijd. En je doet ook hele mooie dingen in die vrije tijd. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, wat ik heel leuk vind om te doen in mijn vrije tijd is duiken, fotografie, koken. Dus dat zijn ook wel beroepen op zich, eigenlijk.
Maar vooral op duiken, inderdaad.
Ja, met een bepaalde precisie wat je moet doen, bepaalde kennis wat je moet bijhouden. Dus eigenlijk is het ook een soort werk, maar dan anders en gewoon leuk om te doen.
Ontspannend, mag ik hopen, toch ook?
Zeker ontspannend, inderdaad. Als iemand aan duiken zou willen beginnen, gewoon doen. Je krijgt er geen spijt van en het kan licht verslavend werken.
Ja.
En dat is eigenlijk ook met fotografie of koken. Koken werkt dan ook wel heel relaxend. En dan kan je ook gewoon heel veel dingen van je afzetten.
Ja, precies. Iets wat ook heel belangrijk is in een drukwerkend leven.
Zeker, ja.
Ontspanning ernaast.
Je moet altijd voor jezelf een soort balans vinden van oké, nu moet ik even alles afsluiten van het werk en even tijd voor mezelf. Zo ben je effectiever weer als je terug gaat naar je baan natuurlijk.
Ja.
Maar gewoon mooi. Neem vooral de tijd ook gewoon voor jezelf.
Hartstikke mooi. En je staat aan de vooravond, wil ik niet zeggen, maar over een paar weken ga je op vakantie.
Ja, we gaan naar Vietnam.
Vietnam, hoe lang?
21 dagen.
Geweldig.
Dus ik ga weer als een gekke foto's schieten.
Ja.
En met een beetje geluk misschien twee duiken.
21 dagen jij aan het relaxen en
En mijn collega Erasmus, aan het werk.
Erasmus moet je het even drie weken? 21 dagen?
Ja, 3 weken. Ja.
Zonder jou doen. Maar dat gaan ze vast redden, denk ik.
Ze hebben niet veel keus.
Hey, hartstikke mooi. James, ik denk dat we gaan afronden. Ik wil je enorm bedanken voor je bijdrage van vandaag.
Ja, bedankt voor deze podcast. Hartstikke leuk om te doen.
Graag gedaan. Ja. Hey, hartstikke mooi. Ik hoop dat je goed de luisteraars hebt weten te inspireren met jouw verhaal. En nogmaals bedankt dat we dit bij jou thuis hebben mogen doen.
Ja, geen probleem. Graag gedaan. Leuk.
En tot zover deze aflevering met James Helder en Jorrit te Nijenhuis. Deze podcast wordt je aangeboden door Eager People. Wil je meer weten? Ga naar www.eagerpeople.nl. Wil je meer weten over Eager People? Ga dan even naar www.eagerpeople.nl. Dan zie je wat wij kunnen betekenen. Tot een volgende keer en een hele fijne dag.